Ik wil u deze ochtend ook hartelijk groeten namens diverse broeders en zusters in Goa, India. Onder andere onze broeder Raj, met wie ik daar veel opgetrokken ben. Ik ben namelijk net een maand terug uit Goa, een deelstaat van India aan de westkust. Als je India ziet als zo'n soort grote taartpunt, halverwege die linkerkant ligt de deelstaat Goa. En daar ben ik 2 weken geweest, ruim, samen met broeder Hans Huizen, die velen van u ook kennen. En daar zijn we een bijzonder geweest om daar de Israëlische backpackers te bereiken. Ik weet dat velen u ervan mee hebben meegeleefd met dit project. En vandaar dat ik er heel kort wat over wil vertellen voordat ik aan de preek begin. We zijn daar geweest om deze Bijbel te verspreiden. Het Nieuwe Testament in het moderne Hebreeuws met de psalmen erbij. En die hebben we speciaal uitgegeven voor de vele Israëlische backpackers. Zo'n 75.000 per jaar die na hun diensttijd veelal de wereld intrekken om daar inderdaad ook alles te leren kennen wat de wereld te bieden heeft. En van hen gaat zo'n 2/3 naar India. En die gaan daar naartoe vanwege de drugs, de Oosterse religies, de feesten daar op het strand. En in het bijzonder gaan er veel naar Goa, vandaar dat we daar naartoe geweest zijn. We zijn daar geweest om deze Bijbel zelf te verspreiden. Op de foto achter mij ziet u hoe de Israëli's daar zitten. Dit is in een foto die Hans gemaakt heeft. En ze zitten zo in een cafeetje en ondertussen zitten ze daar ook de drugs te gebruiken, te drinken. En als je vanaf daar naar het strand gaat, dan worden je ook de drugs aangeboden terwijl je die kant op loopt. En op het strand zijn 's nachts de feesten. We zijn daar ook langs de nachtclubs gelopen waar ze daar 's nachts komen. Want dat is waarvoor ze komen. Goa is echt anders dan alle plekken waar je beelden die je van India hebt. Goa is echt, nou, ik zou willen zeggen, het Sodom en Gomorra van India. Het is vies op veel plekken, het is smerig. En mensen komen daar voor de vrijheid. Tenminste, de uiterlijke vrijheid. Alles kan en alles mag er. Dat is waarvoor ze komen. En vandaar dat we daar geweest zijn om, zoals onze broeder vanochtend las, en ik ben zo blij dat hij dat las, om ze bekend te maken met het eeuwige leven, dat ze kunnen leren kennen door God en Jezus Christus die hij gezonden heeft. Dat ze hem mogen leren kennen in plaats van alles wat de wereld te bieden heeft. Maar we beseften ons heel goed dat wij er maar 2 weken ruim konden zijn. Dat wij daar weliswaar die Bijbels in die tijd konden verspreiden. Maar ik ben nu weer terug en Hans ook. En ondertussen komen daar dagelijks weer nieuwe backpackers. Dus wat wij vooral als doel hadden is om daar ook zoveel mogelijk lokale gelovigen te ontmoeten. En toe te rusten om ook die Bijbels te verspreiden. En we zijn heel dankbaar hoe de Heer ons geleid heeft naar diverse gelovigen die er stuk voor stuk weer op uitgaan. Evangelisten die er op het strand op uitgaan. Anderen die een guesthouse hebben waar de Israëli's komen overnachten en hen daar bekend maken met het evangelie. En velen van hen vroegen mij ook om de groeten over te brengen aan de vele broeders en zusters in Nederland die ook zich betrokken weten bij het werk. Dus vandaar ook bij deze. Een foto. Even kijken of ik hem wel goed pak. Ja, nou, hier ziet u zoals het op straat wordt aangeboden. India daar is echt een duistere plek. En dat ervaar je ook als je daar rondloopt. Door de steden, alle goden die je daar aanstaren. En vandaar dat ik ook zo blij ben dat velen van u hebben meegebeden. Dat hebben we echt ervaren daar. Ook diverse keren dat we ook zien dat God ons fysiek heeft bewaard op de weg, maar ook op andere plekken, maar ook geestelijk gezien. Een voorganger die we daar spraken zei, wees je heel erg goed van bewust dat je territorium betreedt van 33 miljoen goden. En je kan hier alleen werken als je heel goed bewust bent van de plek waar God je geroepen heeft en die weg ook gaat, dan ben je veilig en dan sta je onder zijn bescherming. Nou, hij wil niet meewerken. Een foto laten zien, maar die pakt hij nog niet. Wat ik nog wilde laten zien was hoe je daar, als je daar rondloopt, wat de Israëli's allemaal aangrijpen. De vele borden en teksten die er daar in het Hebreeuws zijn, De yoga die er zelfs in het Hebreeuws wordt aangeboden. Super, dankjewel. De piercings, maar ook helaas de ultra-orthodoxie die daar boeken aanbiedt. Daar rechtsonder de ultra-orthodoxe joden die bieden daar boeken aan die eigenlijk gewoon over een verkapte vorm van meditatie gaan. Hier ziet u Hans op het strand in gesprek. Daar links in het groen is Hans. En hier ben ik samen met Rush met een jongen in gesprek. Deze jongen heette Aido en hij wist niet waar zijn naam vandaan kwam. En ik heb het opgezocht en dat is de grootvader van Zacharia, Ido. Dus ik laat hem hier in het boek Zacharia zijn eigen naam lezen. Goed, laten we naar de prediking gaan. Ik zei het al, ik ben heel blij dat onze broeder uit Johannes 17 vers 3 las. Dit is het eeuwige leven dat zij u kennen. Dat gaan wij niet lezen, wij gaan uit Efeze 2 lezen. Maar dat eeuwige leven, daarvan hoop ik dat u dat inderdaad kent. Dat u God kent en de Heer Jezus Christus die hij gezonden heeft. Mocht dat niet zo zijn, dan hoop ik dat u vanochtend iemand die naast u zit straks na de dienst aanspreekt om te vragen hoe u deze God en hoe u de Heer Jezus Christus kan leren kennen. Want als u hem kent, dan heeft u dat eeuwige leven. Sterker nog, hem kennen is het eeuwige leven. Als u hem kent, dan is dat eeuwige leven nu al voor u begonnen. Dat is niet iets wat straks na uw dood begint. Dan is dat eeuwige leven voor u begonnen. En in die hele, dat korte vers, zit eigenlijk een wereld achter opgesloten. Want hoe kan dat nou dat we hem hebben leren kennen? Hoe kan het dat we het evangelie hebben, het eeuwige leven hebben? Wat betekent dat nou? Maar ook, als wanneer we hem leren kennen, dat we het eeuwige leven hebben. Wat betekent dat dan over de tijd ervoor? Wie waren we eigenlijk? Daar wil ik het vanochtend met u over gaan hebben, vanuit Efeze. Efeze 2, vanaf vers 1 wil ik met u lezen. Daar schrijft Paulus in Efeze 2, vers 1. Ook u heeft hij met hem levend gemaakt, u die dood was door de overtredingen en de zonde, waarin u voorheen gewandeld hebt, overeenkomstig het tijdperk van deze wereld, overeenkomstig de wil van de aanvoerder van de macht in de lucht, van de geest die nu werkzaam is in de kinderen van de ongehoorzaamheid, onder wie ook wij alle voorheen verkeerden, in de begeerte van ons vlees, door de wil van het vlees en de gedachten te doen. En wij waren van nature kinderen des toorns, evenals de anderen. Maar God, die rijk is in barmhartigheid, heeft ons door zijn grote liefde, waarmee hij ons lief gehad heeft, ook toen wij dood waren door de overtredingen, met Christus levend gemaakt. Uit genade bent u zalig geworden. En heeft ons met hem opgewekt en met hem in de hemelse gewesten gezet in Christus Jezus. Opdat hij in de komende eeuw de alles overtreffende rijkdom van zijn genade zou bewijzen, door de goede tierenheid over ons in Christus Jezus. Want uit genade bent u zalig geworden, door het geloof. En dat niet uit u, het is de gave van God. Niet uit werken, opdat niemand zou roemen. Want wij zijn zijn maaksel, geschapen in Christus Jezus, om goede werken te doen die God van tevoren bereid heeft, opdat wij daarin zouden wandelen. Bedenk daarom dat u die voorheen heidene was in het vlees en die onbesnedene genoemd werd door hen die genoemd worden besnijdenis in het vlees, die met de hand gebeurt, dat u in die tijd zonder Christus was, vervreemd van het burgerschap van Israël en vreemdelingen wat betreft de verbonden van de belofte. U had geen hoop en was zonder God in de wereld. Maar nu, in Christus Jezus, bent u die voorheen ver af was, door het bloed van Christus dichtbij gekomen. Want hij is onze vrede, die beide één gemaakt heeft. En door de tussenmuur die scheiding maakte af te breken, heeft hij de vijandschap in zijn vlees teniet gedaan. Namelijk de wet van de geboden, die uit bepalingen bestond, opdat hij die twee in zichzelf tot één nieuwe mens zou scheppen en zo vrede zou maken. en opdat hij die beiden in één lichaam met God zou verzoenen door het kruis, waaraan hij de vijandschap gedood heeft. En bij zijn komst heeft hij door het evangelie vrede verkondigd aan u die veraf was en aan hen die dichtbij waren. Want door hem hebben wij beiden door één geest de toegang tot de Vader. Zo bent u dan niet meer vreemdelingen en bijwoners, maar medeburgers van de heiligen en huisgenoten van God, gebouwd op het fundament van de apostelen en profeten, waarvan Jezus Christus zelf de hoeksteen is, en op wie het hele gebouw, goed samengevoegd, verrijst tot een heilige tempel in de Here, op wie ook u mede gebouwd wordt tot een woning van God in de geest. Om deze reden ben ik, Paulus, de gevangene van Christus Jezus, voor u die heidenen bent. Als u tenminste gehoord hebt van de uitdeling van de genade van God die aan mij gegeven is ten behoeve van u. Dat hij mij, de openbaring, dit geheimenis bekendgemaakt heeft, zoals ik eerder in het kort geschreven heb, waaraan u, als u dit leest, mijn inzicht kunt bemerken in het geheimenis van Christus. Dat in andere tijden niet bekendgemaakt is aan de mensenkinderen, zoals het nu geopenbaard is aan zijn heilige apostelen en profeten door de geest. Namelijk dat de heidenen mede-erfgenamen zijn en tot hetzelfde lichaam behoren en mede deelgenoten zijn van zijn belofte in Christus door het evangelie, waarvan ik een dienaar geworden ben, krachtens de gave van de genade van God die mij gegeven is, naar de werking van zijn kracht. Mij, de allerminste van alle heiligen, is deze genade gegeven om onder de heidenen door het evangelie de onnaspeurlijke rijkdom van Christus te verkondigen en alle te verlichten, opdat zij mogen begrijpen wat de gemeenschap aan het geheimenis inhoudt dat door de eeuwen heen is verborgen geweest in God, die alle dingen geschapen heeft door Jezus Christus, opdat nu door de gemeente aan de overheden en de machten in de hemelse gewesten de veelvuldige wijsheid van God bekendgemaakt zou worden volgens het eeuwige voornemen dat hij gemaakt heeft in Christus Jezus, onze Here. We hebben nogal een heel stuk gelezen en ik heb dat bewust gedaan omdat hier eigenlijk zoveel in staat wat we bij elkaar moeten pakken. Wat we bij elkaar moeten pakken om het gedeelte te begrijpen. Maar het is hier en daar nogal ingewikkeld, wat abstract, wat Paulus schrijft. En vandaar dat ik dit gedeelte vanochtend met u wil doorgronden aan de hand van drie eenvoudige vragen. Nee, pak hem weer niet mee. Dan gaan we het zo doen, gaan we het zonder doen. Vier eenvoudige vragen. De eerste vraag is, wie waren we? De tweede vraag is, wie zijn we nu? De derde vraag is, hoe kan dat? En de vierde vraag is, wat moeten we ermee? Kijk, bedankt. Ik zal wel een knikje geven als die verder kan. En aan de hand van deze vier vragen wil ik vanochtend met u het gedeelte bestuderen. En dan de eerste vraag, nog eentje verder. De eerste vraag is, wie waren we? Nou, ik heb altijd geleerd, als je kritiek moet geven, dan moet je altijd eerst iets positiefs noemen. Maar als we dit gedeelte lezen, wat Paulus net geschreven heeft, dan is er niet zoveel positiefs te noemen over wie we waren. Paulus is nogal duidelijk in zijn bewoordingen over wie we waren. Hij schrijft dat we net zo we waren dood door overtredingen. We waren net zoals de wereld. We volgden de wil van Satan. We waren ongehoorzaam. We volgden de begeerte van ons vlees. We waren kinderen des toorns. Dat is nogal een opsomming. Met andere woorden, heel erg in het kort samengevat, we waren dood. Wij denken vaak over leven en dood als fysieke dingen. Dat als het vanaf het moment dat je groeit in de buik van je moeder dat je leeft. En dat wanneer je komt te sterven dat je dan dood bent. Maar als we leven en dood op die manier beschouwen, dan kijken we eigenlijk alleen naar ons fysieke lichaam. De Bijbel kijkt in de eerste plaats niet naar ons fysieke lichaam, maar naar onze geestelijke toestand. En geestelijk gezien zijn we dood als we zijn afgesneden van de bron van het leven zelf, van God zelf. Paulus zegt dat we geestelijk dood waren door de overtredingen. En wat bedoelt hij daarmee? Romeinen 5 vers 15 schrijft Paulus dat door de overtreding van de ene velen gestorven zijn. Dus om te begrijpen wat die overtredingen inhouden, hoe die dood daar gekomen is, moeten we terug naar Adam. En bij Adam lezen we in Genesis 2. En de Heere God gebood de mens, van alle bomen van de hof mag u vrij eten, maar van de boom van kennis van goed en kwaad, daarvan mag u niet eten, want op de dag dat u daarvan eet, zult u zeker sterven, staat in Genesis 2, vers 16 en 17. Op de dag dat ze van die boom zouden eten, zouden ze sterven. Nou, Adam leefde. Daar is geen discussie over. Adam leefde niet alleen lichamelijk, was hij levender dan wie dan ook. Hij was de eerste levende mens. Adam leefde ook geestelijk. Hij wandelde samen met God in de hof. Hij was in een directe relatie met God, met zijn schepper. Maar Adam overtreedt dat ene gebod dat God hem had gegeven, samen met Eva. Hij volgde de wil van Satan, de slang. Hij was ongehoorzaam. Precies die dingen die Paulus hier ook in Efeze beschrijft. Adam en Eva volgden de begeerte van het vlees, want de boom was begeerenswaardig, staat er in Genesis. En omwille van hen kwam de toorn. Ze werden kinderen des toorns. De aardbodem werd vervloekt omwille van hun zonde. En het gevolg van hun overtreding is dat ze worden weggestuurd uit de hof van Eden. En ik zei het al, tot die tijd hadden ze met God in de hof gewandeld, voor het aangezicht van God. Maar nu werden ze de hof uitgestuurd en voor de ingang van de hof werden gerubs met een vlammend zwaard gezet. De mens was afgesneden van God zelf door de overtreding. Ja, lichamelijk waren ze nog levend, maar geestelijk gezien waren ze dood. Want God had gezegd, op de dag dat je daarvan eet, zul je zeker sterven. En die lichamelijke dood die kwam inderdaad nog voor hen. Maar geestelijk gezien waren ze dood, afgesneden van het leven, van de bron van het leven zelf. Afgesneden van de schepper. Maar dan, Paulus gebruikt nog andere woorden dan die ik net opzomde, om onze oorspronkelijke toestand te beschrijven. Tenminste, als u niet Joods bent, daar ga ik voor het gemak even vanuit. Paulus beschrijft ons als heidenen, onbesneden, vervreemd van het burgerschap van Israël. Vreemdelingen wat betreft de verbonden van de belofte, zonder hoop en zonder God. Paulus gebruikt een heleboel woorden om aan te geven, allerlei verschillende aanduidingen, om aan te geven dat we niet Joods waren. Dat ons dood zijn een slechte toestand is, dat lijkt me nogal duidelijk. Maar waarom is het nou zo negatief om heiden te zijn, om niet Joods te zijn? Nou, het Oude Testament en de evangeliën verdelen de mensheid eigenlijk in twee groepen. Israël en de volken, dat zien we tot en met de evangeliën, de hele Bijbel door, dat de indeling is van de wereldbevolking. Je hoorde ofwel bij Israël of bij de volken. De hele mensheid was dood vanaf Adam. Maar tussen deze twee groepen waarin de mensheid verdeeld was, was wel een verschil. Er was een verschil tussen doden en doden. In Romeinen 5 vers 14 zegt Paulus dat de dood heeft geregeerd van Adam tot Mozes. Nou, wat is er dan veranderd bij Mozes? Via Mozes had God aan Israël de wet gegeven. En over die wet zegt God het volgende. In Leviticus 18, vers 5 lezen we: mijn verordeningen en mijn bepalingen moet u in acht nemen. De mens die ze houdt, zal erdoor leven. Met andere woorden, Israël kreeg een uitweg uit de dood. Een uitweg uit deze situatie die er vanaf Adam was. Hou de wet en je zult leven. En deze wet onderscheidde hen van de volken. Deze wet, dat is de scheiding eigenlijk tussen de volken en Israël, dat ene andere volk. Maar net zoals Adam het gebod overtrad, werd ook deze wet overtreden. Al vrij snel nadat de wet was gegeven, begon Israël met de afgoderij van het gouden kalf. En dat was nog maar het begin. Ook deze wet werd overtreden. En nog steeds maakten de overtredingen een scheiding tussen Israël en God. Maar ook daarvoor kreeg Israël een uitweg. De offerdienst. In plaats van met hun eigen leven te betalen voor die overtredingen, om de dood te verdienen, mochten ze betalen met het leven van een offerdier. Maar dit was maar een tijdelijke oplossing. Omdat het leven van een dier nooit gelijkwaardig, nooit die prijs kan betalen voor het leven van een mens. Vandaar dat het telkens een tijdelijke oplossing was om maar dat dier te offeren. Er was dus een scheiding tussen Israël en de volken. En ik heb dat in een schemaatje gegoten. De letters zijn klein, maar helemaal in het midden ziet u God. Daaromheen de kring is Israël en daaromheen de grote kring de volken. Er was een scheiding tussen God en Israël. Dat is de overtredingen die scheiding brachten. Maar er was ook een scheiding tussen Israël en de volken. De wet en die ze hadden gekregen en de offerdienst. Ze hadden een tijdelijke manier gekregen om die scheiding te overbruggen. Vandaar dat Paulus in dit gedeelte beschrijft dat ze dichtbij God waren. Die kring om God, die eerste kring is Israël. Zij waren dichtbij God, geestelijk gezien. Maar deze geestelijke situatie, die wordt ook fysiek duidelijk. Als we gaan bedenken waar God op aarde woonde, wat hij als zijn woonplaats had verkozen, dan was dat Jeruzalem. Dat kleine groene stipje in het midden van de wereldkaart. Jeruzalem, het midden van de aarde. De Bijbel noemt de tempel die daar stond ook wel de voetenbank van God. Met andere woorden, deze plek was de verbinding met Gods hemelse woonplaats. Gods troon staat in de hemel, maar de tempel is zijn voetenbank. Op deze plek in Jeruzalem werden als het ware hemel en aarde verbonden. En daar om die plek heen, om die tempel, om Jeruzalem, daar woonde het volk Israël, in het land Israël. Ook fysiek gezien woonden zij dicht bij God. En pas daarna kwamen al die andere volken daaromheen. En vandaar dat Paulus ons vreemdelingen noemt. Wij zouden misschien letterlijk gezegd buitenlanders zeggen. Wij als niet-Joden waren vreemdelingen, buitenlanders. Wij woonden buiten Israël. En over deze vreemdelingen schrijft het Oude Testament veel. Als er een vreemdeling in Israël kwam, dan hadden ze allerlei rechten en plichten volgens de wet. Maar bijvoorbeeld aan het Pascha konden zij nooit deelnemen. Ze konden nooit dat offer daar deel aan krijgen. Ze konden nooit dichtbij komen, geestelijk gezien, zoals Israël dat was. Zo hebben we het dan geestelijk gezien, geografisch, maar het gaat nog een stapje verder. Want ook binnen de tempel zelf was dit onderscheid te zien. Dit is een foto van hoe de tempel er ongeveer uit moet hebben gezien in de tijd van Paulus. En in het midden bestaat de tempel met daarin, wat ik groen gemarkeerd heb, het heilige en het heilige der heiligen in die binnenste kamer. De plek waar God zelf in het Oude Testament woonde. De heerlijkheid was daar inmiddels uit vertrokken, lezen we in Ezechiël. Maar dit is de plek waar God woonde in het Oude Testament. En voor die plek, voor het heilige der heiligen, ging een gordijn met daarop opnieuw de cherubs. Net zoals Adam en Eva van de hof werden afgesneden, die werd bewaakt door de cherub, zo werd ook de woonplaats van God afgesneden door het voorhangsel voor de mens, waarop ook opnieuw de cherub stonden. Nou, om die tempel heen, om dat heilige en het heilige der heiligen, daar was een voorhof, die heb ik geel gemarkeerd. Er waren er eigenlijk twee, eentje voor de priesters en eentje daaromheen waar de mannen van Israël mochten komen. Vandaar dat ze de voorhof der priesters en de voorhof der mannen worden genoemd. Nou, dan volgt er een muur en dan is er nog een voorhof. De voorhof der vrouwen. Hier mocht dus heel het volk Israël komen. Zowel de priesters, de mannen en de vrouwen. En dit stukje bij elkaar, dit is eigenlijk de tempel zelf. Daaromheen stond nog wel een muur, maar dat was eigenlijk niet de tempel. Want daaromheen stond een hoge muur en dan nog eens een tussenmuur. Die zwarte lijnen stond een lage muur. En dan kwam daar pas de voorhof der heidenen. Een heiden die in de tempel kwam, mocht niet verder komen dan dat zwarte streepje. Dat zwarte streepje was een lage muur. En ze hebben daar bij opgravingen nog een steen gevonden die daarin ingemetseld was. En op die steen stond dat iedere heiden die daar voorbij ging, gedood zou worden. Een heiden kon dus nooit in de tempel van God komen. Ook hier fysiek binnen de tempel zelf zien we dat Israël dichtbij stond en de rest van de volken veraf. Vanuit God gerekend stonden wij altijd veraf. Paulus zegt dat we dood waren en zonder hoop en zonder God in deze wereld. Dat is wie we waren. En ik weet niet of u wel eens op die manier naar uzelf heeft gekeken. Maar dat was onze toestand. Dood, zonder hoop en zonder God. Dat is onze natuurlijke toestand. Maar gelukkig. Gelukkig houdt het daar niet bij op. Komen we bij die volgende vraag. Wie zijn we nu volgens Paulus? Wie zijn we nu volgens dit gedeelte uit Efeze? Want Paulus gebruikte zelf die geweldige woorden. Maar nu. Twee eenvoudige woorden, maar die zo een wereld van verschil aangeven. Het is namelijk niet bij die dood gebleven. We zijn niet ver afgebleven. We zijn niet zonder hoop en zonder God gebleven. Want dan gebruikt Paulus een hele andere opsomming. Hele andere woorden om ons te beschrijven. We zijn levend. We zijn dichtbij gekomen. We zijn in de hemelse gewesten gezet. We zijn huisgenoten van God. We zijn deelgenoten van de belofte. Onze situatie is 180 graden omgedraaid. In plaats van dood zijn we levend geworden. De geestelijke dood was het afgesneden zijn van God door overtredingen. Dan hebben we vanochtend in Johannes 17 gelezen dat dit is het eeuwige leven dat zij u kennen en Jezus Christus die u gezonden heeft. Dat is het verschil. Dood zijn was afgesneden van God, maar nu kennen we God en dat kennen van God, dat is het eeuwige leven. We zijn in de hemelse gewesten gezet. En letterlijk staat er een aanduiding dat betekent dat wat boven de hemel is. En daarmee wordt eigenlijk de fysieke, de sterrenhemel, de wolkenhemel aangeduid. Dus boven de voor ons de zichtbare lucht. De onzichtbare wereld. Dat betekent in de hemelse gewesten. Dat betekent de hemelen boven de zichtbare wereld. Nou, denk nu nog eens terug aan de tempel als de voetenbank van God die in de hemel troont. Wij staan nu niet meer in de voorhof der heidenen. We staan zelfs niet in de voorhof van de vrouwen of van de mannen of die van de priesters. We zijn dichterbij gekomen dan op aarde in de tempel mogelijk was. We zijn onderdeel geworden van het hemelse. Niet van de tempel hier beneden, maar we zijn deelgenoten geworden in de hemel, daar waar Gods troon staat. In de hemelse gewesten geplaatst. Verder dan we op aarde normaal gesproken konden komen. En dat woordje, dat huisgenoten van God, benadrukt dat nog eens. Het is alsof we vanuit de voorhof naar het huis van God zelf geplaatst zijn. Onvoorstelbaar. Een grotere verandering in de situatie is er niet denkbaar. Nou, hoe kan dat? Waar zit het verschil tussen dood en leven? Waar zit het verschil tussen veraf en dichterbij dan we ooit konden komen? Nou, Paulus zegt dat God hem een geheim bekend heeft gemaakt, dat in andere tijden niet aan mensenkinderen bekend is gemaakt. Met andere woorden, heel eenvoudig gezegd, dat wat Paulus hier schrijft, hoeven we niet gaan op te zoeken in het Oude Testament of in de Evangeliën. Want bij Paulus is dit geheim voor het eerst bekendgemaakt, openbaar geworden. En in het Oude Testament, dan komen we dus de gemeente, want dat is waar het geheim over gaat, het lichaam van Christus. Daar komen we de gemeente van Jood en Heiden samen nog niet tegen. Want dat is het geheim. Het geheim is dat Jood en Heiden in Christus samen één lichaam zijn. Die hele indeling die we net zagen, die we in het Oude Testament zien, Israël en de volken, die hele indeling is veranderd. Het is niet langer God met een kleine cirkel daaromheen van Israël. Jazeker, er is nog steeds God. Oh, ik zie dat hij verkeerd om is gegaan. Er is nog steeds Israël en de volken. Maar er is een derde groep bijgekomen. Deze moet precies omgewisseld. Deze hap is het lichaam van Christus en die cirkel is nog steeds Israël en die is de volken. Als het ware is er uit die twee kringen één punt genomen van een ieder die bij de Heer Jezus hoort. En ieder die de Heer Jezus heeft aangenomen. Er is een nieuwe derde groep ontstaan van Joden en Heidenen die in Christus zijn. In Christus zijn ze dicht bij God. Die tussenmuur in de tempel, dat is de tussenmuur waar Paulus hiernaar verwijst, dat lage muurtje wat in de tempel stond, waardoor heidenen nooit verder konden komen, die is weggebroken binnen dat lichaam. Niet erbuiten, want je hebt nog steeds Israël en de volken. Maar binnen de Heer Jezus is dat verschil er niet meer. Binnen de Heer Jezus is er geen verschil meer tussen de Jood en de Heiden qua positie. Qua afkomst misschien nog wel, maar niet meer qua positie. Met andere woorden, de hele mensheid is nu in te delen in de Joden, de Grieken en de gemeente van God. Dat is hoe Paulus dat aanduidt in 1 Korinthe 10, vers 32. Met andere woorden, de Joden, de Grieken, Israël en de volken en de gemeente van God, het lichaam van Christus. En die nieuwe groep uit Joden en Heidenen, die heeft een hele opvallende positie. Het was altijd Israël dichtbij en de volken ver weg. Maar het lichaam van Christus is door het bloed van Christus dichtbij gekomen. Israël mocht leven door het bloed van offerdieren in hun plaats te geven. Maar de gelovigen in de Heer Jezus die leven doordat het bloed van de Heer Jezus Christus hun plaats heeft ingenomen. En dat bloed heeft meer waarde dan welk offerdier dan ook. Dat bloed heeft meer waarde dan welk mensenleven dan ook. Offerdieren namen altijd tijdelijk iemands plek in. Maar het bloed van de Heer Jezus kan voor eeuwig onze plek innemen, omdat Hij zonder zonde was. Vandaar dat Paulus zegt dat we door het bloed van de Heer Jezus niet alleen dichtbij gekomen zijn. Ja, we zijn zeker dichtbij gekomen, maar het gaat nog een stapje verder. In Hem hebben we toegang tot de Vader. Niet alleen die scheiding tussen Israël en de volken is binnen de Heer Jezus Christus weggenomen, ook de scheiding tot God zelf. Die overtredingen, die scheiding maakte tussen ons en God, ook die scheiding is weggenomen. We hebben vrije toegang tot de Vader. Niet uit onszelf, maar alleen in de Heer Jezus. Niet langer hebben we een tempel nodig voor de verbinding met de hemel, of met het hemelse. De gelovige Joden en heidenen vormen het lichaam van Christus op aarde. En wij als het lichaam van Christus op aarde staan in de directe verbinding met het hoofd van het lichaam in de hemel, met de Heer Jezus zelf. We hebben niet langer de tempel daarvoor nodig, maar we zijn in hem, we zijn zijn lichaam. En vandaar dat we in hem dus ook die verbinding hebben met het hemelse, dat we mogen zijn waar hij is, het hoofd van het lichaam. Dan zeggen sommige mensen wel eens dat we bij Israël zijn ingelijfd. Maar ik geloof dat dat niet het geval is. Als we bij Israël waren ingelijfd, dan zouden we nog steeds niet voorbij dat voorhangsel mogen. Het zou ook rare situaties opleveren. Als we bij Israël zijn ingelijfd, moeten we dan ook niet besneden worden? En hoe zit het dan met de belofte van herstel die op Israël van toepassing zijn in de toekomst? Zijn die dan ook van toepassing op ons? Nee, het zou allerlei gekke vragen opleveren. Het zit anders. Want die scheidsmuur, die is niet overal weggenomen. Die is alleen in de Heer Jezus weggenomen. Gelovige Jood en gelovige heiden zijn in de Heer Jezus ingelijfd. En niet in Israël. Fysiek gezien, ja, zijn we nog steeds van Joodse of van heidense afkomst. Onze afkomst verandert niet. Of we man of vrouw zijn, verandert ook niet. Maar onze positie verandert. Als we in Christus zijn, is er geestelijk gezien geen onderscheid tussen ons. God kijkt namelijk naar ons alsof we de Heer Jezus Christus zelf zijn. Als hij naar ons kijkt, dan ziet hij niet wie wij zijn. Dan ziet hij niet waar we geboren zijn. Dan ziet hij niet wat we verkeerd hebben gedaan. Hij ziet zijn eigen Zoon, de Heer Jezus Christus. Want we zijn in hem ingelijfd. En daarom, omdat Christus in de hemelse gewesten is, hebben wij ons ook daar in de hemelse gewesten onze positie met hem. Waar hij is, daar is ook onze positie. Niets vanuit onszelf, maar alles in hem. Nou, dan de volgende. We hebben een hoop geleerd over onze positie. Maar dat brengt ons bij de laatste vraag van vanochtend. Wat moeten we met deze kennis over wie wij zijn in de Heer Jezus Christus? Want het geeft ons een verantwoordelijkheid. Nou, om te beginnen, de kennis van dit geheimenis, van de knip die je als het ware kunt zetten bij Paulus, dat daar de gemeente openbaar is gemaakt, de Jood en Heiden één in Christus. Dat helpt ons bij het doen van Bijbelstudie en het bewaart ons voor dwaalleringen, dit principe. Want als ik naar Christelijk Nederland kijk, dan zie ik aan de ene kant zie ik veel mensen die het Oude Testament lezen, of de Evangeliën en alles wat er staat, zo klakkeloos één op één op zichzelf toepassen. En dat zit in ons, hè? Dat zit in ons om als we iets lezen, om eruit te halen wat er voor onszelf in zit. Maar dit gedeelte maakt duidelijk, Jood en Heiden één in Christus, dat kunnen we pas bij Paulus zien. Daarvoor is het Israël en de volken. Dus wanneer we ergens Israël lezen, dan moeten we daar ook gewoon Israël laten staan. Zo eenvoudig is het. Dan moeten we daar niet onze eigen naam gaan invullen. En dat geldt net zo goed als er de volken staat. Want wij behoren namelijk niet meer tot de volken. Wij behoren tot die nieuwe derde groep die Paulus heeft aangekondigd. De gemeente of het lichaam van Christus. Dus wanneer we over de volken lezen in het Oude Testament, dan lezen we over een groep dode mensen die ver van God leeft. Dat is zoals het woord van God hen beschrijft. Dat zijn niet mijn woorden. Dus als we over de volken lezen in het Oude Testament, dan gaat het over een groep waar wij niet langer toe behoren. Kunnen we dan niets meer van het Oude Testament lezen als we die groep waar wij toe behoren daar niet in terugvinden? Natuurlijk wel. In de eerste plaats leren we door het Oude Testament de schrijver ervan kennen, God zelf. We leren ervan over zijn plan met Israël, zijn plan met de wereld, hoe hij alles in zijn hand heeft. We leren aan de hand van de profetieën die er staan, we leren we zelfs de toekomst kennen die nog moet komen. We leren er ontzettend veel van, dus vooral bestudeer het Oude Testament. En dat niet alleen, deze kennis die we hebben opgedaan, die helpt ons niet alleen te bestuderen, bij het bestuderen van het Oude Testament, maar ook bij het bestuderen van het Nieuwe Testament. Want ik zei het al, die gedachte dat we bij Israël zouden zijn ingelijfd, die leidt vaak tot een verheerlijking van het volk Israël. En nu mogen we inderdaad veel waardering hebben voor wat het Joodse volk gedaan heeft in de geschiedenis en nog steeds doet. Maar het gaat verkeerd wanneer het verheerlijking is die ten koste gaat van de God en de Messias van Israël. Sterker nog, als het verheerlijking is die ten koste gaat van God zelf, is het afgoderij. En bij Israël zijn ingelijfd suggereert nog wat anders. Het suggereert ook dat het met hun positie wel goed zit. Maar bedenk dat er ook in de oude situatie altijd een scheiding was tussen God en Israël. Ze waren weliswaar dichtbij, maar er was altijd die scheiding door de overtreding. Er was altijd een scheiding tussen hen en God. Vandaar dat het ons eigenlijk niks verder brengt, zou brengen om bij Israël te zijn ingelijfd. Want er was ook voor hen maar één keer per jaar door één persoon echt toegang tot God, wanneer de hoge priester het heilige der heiligen binnen mocht gaan. En zelfs die keer dat hij daar binnen mocht gaan was een tijdelijke oplossing. Het feit dat wij nu in de Heer Jezus Christus altijd en overal toegang hebben tot God de Vader, is juist een rijke zegen. Als we naar Israël dat zouden volgen, dan zouden we teruggaan naar de schaduwen. Maar we hebben zo'n rijke zegen gekregen dat we in de Heer Jezus altijd en overal tot de Vader mogen komen. Sterker nog, dat is een zegen waarvan het de wens van mijn hart is dat juist Israël ook die vrije toegang leert kennen. Dat zij de Vader leren kennen. Dat zij de Heer Jezus Christus leren kennen die Hij heeft gezonden. Want dat is het eeuwige leven. En elke Joodse man of vrouw die dat ontdekt, die wordt net als wij bij de Heer Jezus Christus ingelijfd. En dat is een enorme rijkdom die we hen niet mogen onthouden. Nou, daarnaast is de kennis van dit geheimenis, die is belangrijk voor ons inzicht in de Bijbel, voor het Oude en het Nieuwe Testament te bestuderen. Maar het is ook belangrijk, deze kennis, voor ons dagelijks leven. Want die positie met Christus in de hemelse gewesten heeft betekenis voor hoe God naar ons kijkt, maar ook hoe andere machten in de hemelse gewesten naar ons kijken. Paulus schreef in vers 10, opdat nu door de gemeente aan de overheden en de machten in de hemelse gewesten de veelvuldige wijsheid van God bekend gemaakt zou worden. Met andere woorden, door ons als gelovigen, door ons als gemeente, wordt de wijsheid van God bekend gemaakt in de hemelse gewesten. Nou, want dat klinkt wat abstract, weer opnieuw. Maar als Paulus het heeft over de wijsheid van God, dan heeft hij het, als we dat verder zouden gaan opzoeken, heeft hij het eigenlijk altijd over Christus en het geheimenis van de positie die we in hem hebben. Dat is de wijsheid van God, dat Jood en Heiden door de Heer Jezus één zijn en een positie in hem hebben. Met andere woorden, alleen al het feit dat wij als heidenen een positie hebben in Christus, dicht bij God, laat Gods grootheid zien aan zijn tegenstanders. En zijn genade laat hij zien daarmee aan zijn tegenstanders. Het feit dat wij die positie hebben in de Heer Jezus bij God is een getuigenis voor alle overheden en machten van Gods grootheid. Waarom? Nou, door Gods rijke genade bevinden wij als voorheen dode mensen ons op een plaats waar Satan en zijn gevallen engelen me al te graag hadden willen zijn. Want dat was het oude streven van Satan. Zich aan de allerhoogste gelijkstellen. Zijn positie innemen. Satan had ons in zijn macht. We waren gehoorzaam aan Satan, hebben we gelezen, maar nu niet meer. Wij hebben nu een positie bij God. Niet gelijk aan God, zoals Satan dat wilde, niet in plaats van God, maar wel op die plek in de hemelse gewesten bij God door zijn rijke genade. De plek waar Satan me al te graag had willen zijn. En vandaar dat deze positie ons ook geestelijke strijd oplevert. Het feit dat wij die positie hebben is een getuigenis. En een getuigenis wat Satan me al te graag teniet wil doen. Dat is de reden dat Paulus verderop in deze brief, in Efeze 6, de geestelijke wapenrusting gaat uitleggen. En die wapenrusting die is nou niet zozeer bedoeld om zelf de strijd aan te gaan, om zelf maar oorlog te gaan voeren. Dat de strijd mogen we aan God overlaten. Nee, deze wapenrusting, lezen we in hoofdstuk 6, vers 11, die is bedoeld om stand te houden. Stand te houden, zodat het getuigenis van ons in die positie in de hemelse gewesten, dat getuigenis niet besmeurd wordt doordat wij opnieuw met de wereld meegaan. Dat we wandelen waardig aan die positie. Dat we daar in stand mogen houden. Dat getuigenis ook overeind blijft. Die positie die hebben we. Daar hoeven we niet bang voor te zijn in de Heer Jezus. Maar het getuigenis dat wat daarvan uitgaat, daarvoor moeten we stand houden. Daarvoor moeten we wandelen waardig aan die positie. Nou, we hebben dus die positie in de hemelse gewesten omdat ons hoofd Christus daar is. Maar tegelijkertijd is de Heer Jezus in ons aanwezig op de aarde, doordat zijn lichaam hier op aarde is. Het is iets wat twee kanten op gaat. Wij in de hemelse gewesten, doordat ons hoofd er is. En de Heer Jezus in zijn genade wil hier op aarde zijn, in ons, zijn lichaam. Uiteraard heeft hij ons niet nodig om hier op aarde te zijn. Hij kan dat zelf prima doen op allerlei manieren. Maar in zijn genade wil hij ons inzetten als zijn handen en voeten hier op aarde. Net als die tempel vroeger een verbinding was tussen de hemel en de aarde, een plek om tot God te komen, zo mag nu de gemeente van God dat zijn, het lichaam van Christus, mag als een tempel van God functioneren op aarde. De plek waar we God kunnen ontmoeten. Nou is de gemeente geen fysieke plek, maar een plek waar de gelovigen zijn. Daar kan de wereld God ontmoeten. Daar kan de wereld Heer Jezus leren kennen. Dus we zijn een getuigenis in de hemelse gewesten. En tegelijkertijd hebben we een verantwoordelijkheid voor ons getuigenis hier op aarde. En ook dat laat Paulus in de rest van de Efezebrief aan bod komen. In Efeze 4 en 5 legt hij uit hoe we moeten wandelen op een manier die past bij onze positie. En hij legt uit dat er ook allemaal taken in de gemeente gegeven zijn, waardoor we elkaar mogen opbouwen en steeds meer naar elkaar en naar de Heer Jezus Christus toe mogen groeien. Hij zegt in hoofdstuk 5 vers 16 dat we de tijd die we hier op aarde hebben moeten uitbuiten. We moeten zoveel mogelijk gebruik maken van de tijd die we hier hebben. Waarvoor moeten we die gebruiken? Nou, we hebben die genade ontvangen. Daar hebben we niets voor hoeven doen. Maar die tijd moeten we gebruiken door op zo'n manier te wandelen die past bij onze hemelse positie. We zijn nog op aarde, maar we moeten wandelen op een manier die daarbij past, bij die positie die we in de hemel hebben. En als we dat doen, dan zijn we tot een getuigenis in de geestelijke wereld, maar ook tot een getuigenis in de fysieke wereld. Dan mogen we dat getuigenis zijn, zodat nog zoveel mogelijk mensen God leren kennen in de Heer Jezus Christus, die Hij gezonden heeft. Want dat is waar het om gaat. Dat is wat verschil maakt tussen dood en leven. Als er één keuze is die we tijdens ons leven hier op aarde moeten maken, dan is het die keuze. Het is eigenlijk de enige keuze die er echt, echt toe doet. Dus een keuze die verschil maakt voor de eeuwigheid. De keuze voor de Heer Jezus zelf. En daarmee wil ik ook tot een afronding gaan komen. Laten we nooit vergeten welke positie we hadden. Het is goed om daar van tijd tot tijd bij stil te staan, wie we eigenlijk waren. Dat we niks van onszelf hadden. We waren dood door onze eigen schuld, maar we zijn levend geworden door Hem. We waren ver weg. Als ze nog geleefd hadden in de tijd van de tempel, dan hadden we die tempel nooit ingemogen. Maar door Christus zijn we dichter bij God gekomen dan iemand daarvoor in de geschiedenis is geweest. En laten we daarom dus ook nooit vergeten welke positie we nu hebben. Want het helpt ons om de Bijbel te bestuderen, omdat we daarmee kunnen onderscheiden wat voor wie is geschreven. Maar nog veel belangrijker, die positie in de hemelse gewesten, die geeft ons verantwoordelijkheden voor die andere twee groepen. Voor Israël en de volken, Jood en Griek. Want die genade die wij hebben ontvangen, waardoor we levend geworden zijn, die genade mogen wij nu op onze beurt doorgeven. Als het lichaam van Christus, zijn handen en voeten hier op aarde, mogen wij tot een getuigenis zijn voor de mensen om ons heen. Amen.
Dierbaar Heiland, mijn Verlosser. Aan hem hebben we alles te danken. 43.